Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Wij staan aan het begin van onze tweede aflevering van de pelgrimstocht die wij samen ondernemen in de buurt van Dinant. We zullen op onze weg nog tal van zaken mogen ontmoeten. En Dinant wordt als het ware het uitgangspunt. Wanneer we de Maas zijn overgestoken vorige aflevering, toen konden we al even een blik werpen op de prachtige collegiale Onze Lieve Vrouwkerk die onder de citadel van Dinant ligt. Als men dan links de Maas gaat volgen, dan komt men een bekende abdij tegen, namelijk de abdij van Leffe. En nee, zoals u al kon ontdekken in de vorige aflevering, zijn dat geen trappisten, maar wel Norbertijnen die deze abdij bewonen. Toen we zijn gaan aankloppen bij de abdij, dat kon u reeds horen ook, was net een nieuwe abt gekozen. Christophe Monsieur. En we hadden het grote genoegen om met hem in gesprek te mogen gaan. Vorige keer waren we geëindigd bij het moment waarop dat hij tot abt werd gekozen. Een nieuw ja-woord, als het ware, in het leven van deze man die de roeping tot het religieuze leven heeft ervaren, in zijn leven daar ja heeft opgezegd en vele wegen heeft mogen doorwandelen tot dit eigenste moment waarop hij benoemd werd tot de abt, de leider ook, van zijn gemeenschap. Daar hebben we de vorige keer halt gehouden. We gaan verder in dit tweede deel van het gesprek met de kersverse abt van de abdij van Leffe, Christophe Monsieur, waar we het onder meer nog zullen hebben natuurlijk over het verdere verloop van zijn leven, hoe hij zelf de tijd tegemoet ziet en vooral ook de wijze waarop dat de Norbertijnse spiritualiteit vorm heeft gekregen en ook vandaag de dag te beleven is. En dat met de uitdagingen natuurlijk waar we in deze tijd mee geconfronteerd worden. U kan luisteren naar het tweede deel van het gesprek met pater Christophe Monsieur, abt van de abdij van Leffe. Wat sprak u zo aan in Leffe als een plaats om niet alleen tot rust te komen, want dat had u eigenlijk al een stukje gedaan, maar eigenlijk om een soort van nieuwe doorstart te maken.
Ja, wat mij aanspreekt is ten eerste de menselijke maat, zowel van het gebouw als van de gemeenschap. Dus we zitten hier niet in een soort kazerne of reusachtig gebouw, maar in een huis dat op mensenmaat gemaakt is. En de gemeenschap is ook op mensenmaat. Dus wij zijn met 12 medebroeders, 8 ervan leven hier in huis. Dus dat bevordert of vergemakkelijkt op een of andere manier ook wel de persoonlijke contacten met elkaar. Dus als je in een grotere gemeenschap leeft, ja, kun je gemakkelijk een week of langer doen zonder dat je echt een woord wisselt met een of ander die wat verder in de gemeenschap staat dan jezelf. In een groep van 8 of 12 is dat veel evidenter dat je dagelijks met elkaar spreekt. Dus het geeft een andere intensiteit aan het gemeenschapsleven. Het geeft ook het feit dat je kleiner woont en eigenlijk omringd bent door de stad, door het gehucht, door ja, de vele mensen, geeft het ook voor mij een andere betekenis aan de gelofte van stabiliteit. Dus we beloven aan een plaats trouw te zijn, maar die plaats is heel nauw verweven met de omgeving. Het feit dat we zelf klein zijn en dat we eigenlijk leven te midden van, je zou kunnen zeggen, kleine mensen. Het economisch niveau van de streek is eigenlijk vrij laag. Het is een van de armste streken van Wallonië, met het hoogste aantal, of met een zeer hoog percentage aan werkloosheid bijvoorbeeld. Dus dat maakt dat je de gelofte van stabiliteit, van verbondenheid aan een plaats, maakt ook dat je verbonden bent met al deze mensen die ja, mens zijn zoals wij, die broeders en zusters zijn zoals wij, maar die het ja, vaak niet zo gemakkelijk hebben als wij. Ja, het feit dat het huis wat kleiner is, bon, het blijft natuurlijk wel een abdij en het is herkenbaar en zichtbaar als een abdij, maar het is niet een imposant, indrukwekkend gebouw dat de rest zou onderdrukken of zo. Dus als ik buiten kom en ik zie de buurvrouw, dan gaat de buurvrouw, Per Christophe, hoe is het met u? En dan kan ik vragen, ah, hoe is het met u? Je bent ziek geweest, je weet, er is in het gezin dit of dat. We hebben enkele jaren geleden hier zware overstromingen gehad die ons en de buren zwaar getroffen hebben. Dus dat brengt ook een solidariteit, een meeleven met zich mee. We leven te midden van de mensen. Ik denk vaak wel eens aan de scène in de film over de martelaren van Tiberin, dus de monniken van Tiberin, waar zij daar bij de plaatselijke bevolking zo eens op bezoek gaan en de prior zegt tegen een man van het dorp, ja, wij zijn hier zoals de vogels op de takken en jullie zijn de boom die ons draagt. Dus de man van ter plekke die zegt, nee, het is omgekeerd. Jullie zijn de boom. Dus uiteindelijk maakt niet veel uit wie de boom of wie de vogel is, maar dat we er zijn voor elkaar. Christus is ook mens geworden, Jezus van Nazareth, dus hij zal daar ook wel opgegroeid zijn, te midden van de mensen van toen. Het evangelie zegt ons dat hij zo vaak in Kafarnaum komt, dus hij zal daar ook te midden van de kleinen, de zieken, de eenvoudige mensen. Dus ook mens worden is niet ergens in een soort steriele kamer waar niemand binnenkomt, maar ja, te midden van concrete mensen met een concreet verhaal, met een concreet leven. En ja, wij worden meer en meer mens, net in de ontmoeting of soms de confrontatie met deze mensen. Want ja, je kunt het natuurlijk heel rooskleurig bekijken, maar soms stelt het ook vragen. Hè. Je hebt de drugsproblematiek hier in de buurt, je hebt vele andere problemen. Dus hoe leef je als christen en als kloosterling te midden van die realiteit, is natuurlijk ook een vraag die ons bezighoudt.
Als ik daarnet keek naar het borstkruis dat u draagt, daar is een heel duidelijke corpus op te zien, het lichaam van Jezus Christus. Wie is Jezus voor u in uw leven?
Wie is Jezus voor mij? Wel, de mens geworden zoon van God. Daarmee is voor mij de goddelijke dimensie, de goddelijke identiteit. Het is God die mens wordt. Die dus hetzelfde bestaan als ik en als alle andere mensen komt delen. Jezus is ja, de bron van mijn bestaan, degene die mij de weg leidt, die mij de weg opent naar de Vader. Degene die het model is, die het voorbeeld toont, die op die manier ook de weg is door zijn leven te geven. Geen groter liefde kan iemand hebben dan dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Ik vind dat een... Ja, je moet Jezus Christus zijn om zoiets uit te vinden, natuurlijk. Ja, je leven geven voor je vrienden. En voor Jezus is, zijn vrienden, dat is universeel. Dus de liefde van God, de barmhartigheid van God, is zo ruim dat elke mens erin ingesloten is. Ik ben nog onderweg, hè, om... Ja, soms zelfs medebroeders is moeilijk om te zeggen, ik ga mijn leven geven voor die concrete mens. Dus de... Maar hij is de weg, degene die de weg opent naar de Vader, degene die de weg toont van hoe je eigen leven een gave tot het uiterste toe wordt. En vanuit de... Norbertijnen leven vanuit de spiritualiteit van Augustinus. Augustinus die gaat altijd Christus zien als het hoofd van het lichaam. En dus het lichaam is ook Christus. Dus is daarom dat ik graag dat kruis gekozen heb, omdat er net een lichaam van Christus opstaat. Dus Christus die het hoofd is, de kerk die het lichaam is, dus wij zijn ook Christus. Wij horen in dat lichaam van Christus. Dus dat is met een geleerd theologisch woord, de Christus-totus-theologie van Augustinus, de heilige vader die ook vanuit die spiritualiteit leeft, haalt dat ook regelmatig aan, heb ik al gemerkt. Dus... hoe kunnen wij als gemeenschap van Norbertijnen, als gemeenschap van christenen, meer en meer verbonden leven met het hoofd van het lichaam, met Christus? Hoe ontvangen wij het leven van ons hoofd? En hoe geven wij ons leven zoals ons hoofd? Dus dat zijn voor mij zo de belangrijke stroom waarin ik...
Yeah.
Uiteraard moeten we het ook hebben over de heilige Norbertus. Dat zijn de twee heilige vaders van de Ordo Premonstratensis. Kunt u daar een klein beetje over vertellen? Ik denk dat sommige luisteraars zullen al weten wat Norbertijnen zijn, maar het is wel interessant om daar toch nog heel even aan herinnerd te worden. Wie was de heilige Norbertus en wat heeft de heilige Augustinus daarmee te maken?
Norbertus is eigenlijk een edelman die een soort administratieve carrière begonnen is aan het hof, nadat hij eerst een soort klerikale, maar niet priesterstudent is geweest in Xanten. Hij is afkomstig daar, Xanten-Gennep, dus de grens Nederland-Duitsland tegenwoordig. Zijn moeder was een Picardische, zijn vader was van het Heilig Roomse Rijk. Dus je hebt eigenlijk al een soort mini-Europeaan in wording. En op een gegeven moment in zijn leven merk je een heel onderscheidingsproces van: is dit nu het leven? Hier aan het hof een mooi leven, een goed leven te hebben, maar dat misschien niet altijd de diepgang heeft die je verwacht of die je zou wensen. En dus in de levensbeschrijving van Norbertus wordt gezegd dat hij op een gegeven moment op weg naar vrede door een blikseminslag getroffen wordt. Dus zijn paard valt achterover en dit is het bekeringsmoment dat geïnspireerd is van of door het bekeringsverhaal van Paulus. Dus je hebt een soort nieuwe Paulus, iemand die ook een verkondiger van het geloof gaat worden. Dus de eerste periode van zijn leven als, ik ga niet zeggen vlierenfluiter, maar als weinig geïnspireerde hofman. De tweede periode als rondtrekkende predikant. Dus we zitten in een periode, de 12e eeuw, begin van de 12e eeuw, waar de Gregoriaanse hervorming moeite doet om de kerk te hervormen. En dus Norbertus gaat zich in die beweging inschrijven. Zijn gedachte is, als we de kerk willen hervormen, moeten we de klerus hervormen. Als je de klerus hervormt, die hervormen dan de rest wel. En dus vanuit die gedachte gaat hij onderweg wat volgelingen met zich meetrekken, die zich uiteindelijk gaan vestigen in Premontré, het noorden van Frankrijk. Vandaar de naam Premonstratensers. En dat wordt dan het moederklooster of het inspirerende klooster voor andere gemeenschappen, die vrij snel heel talrijk zullen zijn in West-Europa en ook wel in Oost-Europa. Met de gedachte, we gaan hier als een gemeenschap leven zoals de apostelen leefden. En vandaar dus de link met Augustinus, die in zijn regel dezelfde band legt. En we gaan ten dienste staan van de plaatselijke kerk om zoveel mogelijk mensen te winnen om in die hervormingsbeweging te stappen, om terug te keren naar de radicaliteit van het evangelie, van de navolging van Christus. En dus dat is dus het begin van de orde en de verspreiding ervan. Maar vrij snel wordt Norbertus aartsbisschop in Maagdenburg, dus in wat vroeger Oost-Duitsland heette. En dus daar gaat hij als het ware ook een soort doorstart maken, dus ook een gemeenschap van Norbertijnen stichten. En de bedoeling was om de Wenden, dus de volkeren die meer oostelijk liggen, dus laten we zeggen tussen Oost-Duitsland en het huidige Polen, om die ook te kerstenen, of minstens in de geest van de Gregoriaanse hervorming, mee te krijgen. Norbertus was een man van vele beroepen, zullen we zeggen. Was ook vanuit zijn voormalige positie aan het Duitse Hof een invloedrijke man in het Duitse Keizerrijk. En zo is hij samen met de heilige Bernardus in 1126, als ik het goed voor 26 of 28, gaat hij naar Rome, waar op dat moment een paus en een tegenpaus zijn. En dus ja, de kwestie is om de juiste paus te vinden. En dus Bernardus als vertegenwoordiger een beetje van het Frankische Rijk en Norbertus van het Duitse Rijk gaan daar een diplomatieke rol spelen om de goede bisschop van Rome op de bisschopszetel te krijgen. En dus vandaar ook dat er bij Norbertijnen een grote liefde is voor de Heilige Vader en de apostolische stoel. Als u beelden ziet van Norbertus, ziet u hem ook vaak met de monstrans als verdediger van de Eucharistie. Dat is ook een van de belangrijke dimensies in ons leven. Dus de liefde voor de kerk, de liefde voor de Eucharistie en de dienst aan het volk van God. Dat zijn zo wat de grondlijnen die we van Norbertus hebben meegekregen.
Zijn er nog andere bijzondere figuren in uw leven, in uw geestelijk leven, die u hebben geïnspireerd, die u zelf als een persoonlijk voorbeeld neemt?
Ja, er zijn er heel veel. Ik ben nogal gemakkelijk geraakt zo als iemand. Ja, dat kan soms heel eenvoudig zijn. Hè. Ik ga naar Brussel met de trein en ik zie hoe een moeder begaan is met haar kind. Wel, dat inspireert mij. Ik kan niet zeggen dat mij dat voor de rest van mijn dagen, maar dat, ja, op een of andere manier raakt me dat en zegt me dat iets over God, maar ook over hoe ik zelf in het leven wil staan. Ik heb zo'n paar figuren in mijn leven die mij geraakt hebben, die mij gevormd hebben. Ik heb daar straks al gesproken van een van de kloosterzusters die voor de catechese zorgden. Ik ben vele jaren scoutsalmoezenier geweest en een van de scoutsleiders heeft mij ook altijd wel tot op de dag van vandaag geïnspireerd door zijn authentieke en eerlijke manier van in het leven staan. De keuzes die hij maakt, de manier waarop hij in de stroom van het leven gaat staan om het leven te dienen. Ik heb ook een bevriend koppel die ik al vele jaren ken, maar die hun manier van christen zijn en het evangelie beleven in hun huisgezin als koppel in hun werk is voor mij ook een inspiratiebron voor hoe ik christen wil zijn in mijn religieus leven. De laatste jaren ben ik verschillende keren naar Congo geweest om daar een gemeenschap van Norbertijnen wat bij te staan. En er zijn ook zo wel een paar medebroeders waar ik naar opkijk, zo in de manier van het leven is hier niet gemakkelijk. Er zijn vele uitdagingen. En ik bewonder dan hoe ze vanuit een jong enthousiasme de moed hebben om een keuze te maken en zeggen, daar gaan we voor. Christus heeft ons hiervoor geroepen. Dat willen we waarmaken. Zodat zijn... ik kan nog tot morgen vroeg inspirerende soms weet je ook niet, ja, je komt iemand tegen, een moeder op de trein, ik weet niet of die vrouw gelovig is of niet, of wat daar inspiratie is. Laatst was ik in een vliegtuig en toevallig zat ik op de allerlaatste plaats, helemaal achteraan. En dus ik kon heel de tijd horen hoe de steward blijkbaar twee anderen in opleiding moest bijstaan en begeleiden en checken of ze alle procedures kennen enzovoort. Maar de manier waarop hij dat deed met zoveel menselijkheid, vond ik, ja, inspirerend. Ik weet niet, ik zal die mens nooit meer zien. Ik weet niet of die man gelovig is of niet. Maar wat hij deed, deed hij vanuit het hart. En ja, ik geloof dat in het hart de bron, dat staat in het boek der spreuken, draag zorg voor je hart, want het is de bron van je leven. En dus, voor zover ik dat daar anderhalf uur kon horen en zien, die man deed het vanuit het hart. En dus, ja, ik weet niet hoe voor hem de bron van het leven heet, maar het had wel iets.
Ik weet dat iedere Norbertijnse gemeenschap, iedere abdij, ook toegewijd is aan de Heilige Maagd Maria. Wel, als we ene moeten noemen die echt een van de grootste mensen is, dan zal het zij wel zijn, ook een van de grootste heiligen. Kunt u iets vertellen over uw eigen relatie met Maria? We kunnen het misschien gebruiken als besluit, want ik weet dat u jammer genoeg zo meteen door moet. We zouden nog heel lang in gesprek kunnen blijven, maar ik zou daar toch graag mee willen eindigen. Wat is de rol van Maria in uw leven? Hoe staat zij u bij?
Ik ben gedoopt op 7 oktober, dat het feest is van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. En ik ben priester gewijd op 8 september, het feest van de geboorte van Maria. Dus 2 belangrijke stappen in mijn leven staan al onder het teken van Maria. De zusters waar ik daarover sprak, dat zijn, ja, dat is een congregatie die uit het eiland Mauritius afkomstig is. En die Zusters van Onze Lieve Vrouw van Goede en Altijd Durende Bijstand heet. In mijn jonge jaren was ik ook lid van een mariale gebedsgroep in onze parochie. Bij mijn priesterwijding, ik ben priester gewijd door kardinaal Daneels. En ik herinner mij dat hij toen gezegd heeft, Maria is de vrouw die aan God ja zegt, onmiddellijk, voor altijd en overal. En je zou zo het leven van Maria kunnen samenvatten eigenlijk, hè? Dus degene die zich helemaal voor altijd geeft aan God. En dus Maria in mijn leven is degene die, ja, mij helpt door haar voorbeeld, door haar voorspraak, om, ja, ik wil ook wel ja zeggen, maar het is niet altijd voor altijd, het is niet altijd helemaal en het is niet altijd overal. Dus wat zij al ten volle is, is bij mij en bij mijn medegelovigen nog iets dat aan het groeien is. En dus de hulp van Maria, de bijstand van Maria, het voorbeeld, de voorspraak van Maria, ja, ligt voor mij daar. Dat is het, dus wij beëindigen elke gebedstijd, 's morgens, middags, 's avonds, de completen, altijd met een Maria-antifoon. Dat is een oude traditie in de orde sinds het prille begin, die overgenomen is van de Cisterciënzers trouwens, om, ja, Maria als een soort, ja, moeder van ons geestelijk leven, van ons concrete leven te zien, als een spiegel, als de ster. Ik ben nu abt gekozen en dan plots kwamen ze zeggen, ja, je moet ook een wapenschild kiezen. Ah ja, oké, okay, ja. Hebben we daar heb ik niet veel verstand van wapenschilden natuurlijk, maar ik wilde er wel graag een ster in, omdat ja, dus de ster in het boek Openbaring wordt gezegd, Christus is de stralende morgenster. Maria is de sterre der zee. In een oude hymne voor Norbertus wordt ook gezegd dat hij een ster is. En in de tweede brief van Petrus zegt Petrus dat er diep in ons ook een stralende ster, dus het is een ster met vele betekenissen. Maar de mariale dimensie ervan moest er toch ook wel bij.
Wel, dat is dan inderdaad de vlag waaronder dat u als nieuw gekozen abt van de abdij van Leffe zal varen. En wij danken u van ganser harte voor de gastvrijheid die we hebben mogen genieten, voor de tijd u genomen heeft om toch enkele van onze vragen te kunnen beantwoorden. Misschien gaan we nog eens moeten terugkomen om nog wat dieper in te gaan op een aantal zaken. Maar vader Abt, ik dank u zeer zeker. We bidden voor u, voor de gemeenschap. Ik ben er zeker van dat jullie dat voor ons zullen doen. En zo blijven we met elkaar zeker verbonden.
Dank u wel, inderdaad, in biddende verbondenheid blijven we eeuwig.
Ich hab gewartet und gewacht, wann kommt der Morgen, geht die Nacht. Ich will dich sehen, ich will dich sehen. Ich fliehe alles, was mich hält, was mir genügt in dieser Welt. Ist dich zu sehen, ist dich zu sehen. Und aller Reichtum ist wie Sand vor dieser Schönheit, die ich fand. Ich hab noch nie eine Liebe wie die deine gefunden. Nichts kann mich trösten wie ein Blick von dir. Stille Begleiter meiner einsamen Stunde, Freund bist du mir. Ich warte auf den Morgenstern, unendlich nah und doch noch fern. Ein Blick von dir, ein Blick von dir. Und meine Scherze bring ich dir, meine Zeit verschwend ich für den Blick von dir, den Blick von dir. Und aller Reichtum ist wie Sand vor dieser Schönheit, die ich fand. Ich hab noch nie eine Liebe wie die deine gefunden. Nichts kann mich trösten wie ein Blick von dir. Stille Begleiter meiner einsamen Stunde, Freund bist du. Aller Reichtum ist wie Sand vor dieser Schönheit, die ich fand. Und aller Reichtum ist wie Sand. Vor dieser Schönheit, die ich fand. Ich hab noch nie eine Liebe wie die deine gefunden. Nichts kann mich trösten wie ein Blick von dir. Stille Begleiter meiner einsamsten Stunden, Freund.
Amper een paar minuten later zitten we al opnieuw in de prachtige collegiale kerk van Dinant, toegewijd aan onze lieve vrouw. Een zeer oude kerk, en het zal u ook niet verbazen natuurlijk dat een kerk die aan een pittoresk langs de Maas ligt, vooral een toeristische attractie is. Heel veel mensen komen de prachtige glas- en loodramen bewonderen, maar ook de voorbeelden van de dinanderie, de kunst en de ambacht die aan de basis ligt van de naam van Dinant, zoals we al eerder mochten ontdekken bij het begin van onze pelgrimstocht. In het jaar 934 zal de bisschop van Luik een kapittel oprichten met kanunniken hier te Dinant en de kerk verheffen tot de rang van collegiale. Het heiligdom werd herbouwd in de 12e eeuw in Romaanse stijl. En enkele overblijfselen daarvan zijn nog zichtbaar in het portaal van de noordelijke muur en sommige kapitelen van het koor. Op 22 december 1227 wordt het Romaanse gebouw door de val van een rotsblok vernield. De kerk wordt heropgebouwd in gotische stijl, die op dat moment hoogtij viert in Frankrijk. De bouwwerf van Reims, die in 1209 begon, diende als inspiratiebron voor de Maaslandse architecten. De 13e-eeuwse gotiek is gekenmerkt door eenvoud, zuiverheid en elegantie. Het drukt een verlangen uit naar het goddelijke licht. We hoorden reeds van de rivaliteit met Bouvines, en op het moment dat deze een hoogtepunt zal bereiken, wordt Dinant door Karel de Stoute belegerd. De stad wordt verwoest. 800 bewoners worden in de Maas gegooid en de collegiale staat in lichterlaaien. Het gewelf is ernstig beschadigd en zal heropgebouwd moeten worden in de gotische stijl van het einde van de middeleeuwen, die complexer geworden is. Als symbool van deze nieuwe start wordt de nieuwe doopvont in 1475 gebouwd. In de 18e eeuw krijgen we de aanpassing van de kerk naar de stijl van de barok, die toen de mode was en die we in veel gebouwen kunnen bemerken. Het binnenste wordt helemaal wit gekalkt. Wat vandaag de dag uit die periode overblijft, zijn de kansel en de grote standbeelden van de patroonheiligen bij de hoofdingang van de collegiale. Bij het midden van de 19e eeuw verkeert het gebouw opnieuw in erbarmelijke staat. Er wordt een restauratie ondernomen met de wil om de kerk het vermeende uitzicht te geven van de oorspronkelijke 13e-eeuwse constructie. Het enthousiasme voor de middeleeuwen drijft de architecten tot interpretaties die helaas ruimschoots voorbijgaan aan de historische werkelijkheid. Op 23 augustus 1914 stromen Duitse troepen Dinant binnen. Onder het voorwendsel dat ze door vrijschutters bestookt waren, fusilleren ze 764 burgers en stichten ze brand in de stad. Het dak van de collegiale vat vuur en de bolvormige kerktoren stort in. In de jaren 20 breekt er over de reconstructie van de kerktoren een verhit debat uit. Moet er van de gelegenheid gebruik gemaakt worden om gotische torenspitsen te bouwen in de geest van de 13e eeuw? Op 23 augustus 2014, nog niet eens zo heel lang geleden, bij de heropbouw van de kerktoren in 1927 werd het klokkenspel dat eeuwenlang de stad aan de Maas opvrolijkte niet teruggeplaatst en komt er op die datum van de wederopbouwwerken van Onze Lieve Vrouwkerk hier na het martelaarschap van de stad een nieuwe klok met do als toon. Koning Filip is er de peetvader van. En de klok draagt een inscriptie. Gezegend door Monseigneur van Kottem op 23 augustus 2014. Dit klokkenspel voltooit de wederopbouwwerken van de Onze Lieve Vrouw Collegiale na het martelaarschap van de stad. Wat zeker opvalt zijn de hele mooie glas- en loodramen. Heel groot ook, met tal van taferelen. We vinden het terug in de zuidelijke zijbeuk. En het is van recente datum. De uitvoering dateert van 1903 door de Gentse glazenier Gustave Ladon. Het vormt het orgelpunt van de restauratie die vanaf 1860 begonnen is en die verondersteld was dus de collegiale haar oorspronkelijke gotische gedaante terug te geven. En ik zei dat het groot was, wel in Europa is er geen enkel neogotisch glasraam te vinden dat even groot is. Het is dus ontworpen in de gotische stijl van de 13e eeuw, waarvan de mooiste voorbeelden te zien zijn in de Sainte-Chapelle van Parijs of in Chartres. De overheersende blauwe en rode kleuren getuigen daarvan. De grote lancetbogen alterneren 2x2 met horizontale reeksen vierpassen en medaillons. Het glasraam kan gelezen worden van links naar rechts en dan van onder naar boven, zoals een stripverhaal. De grote medaillons vertellen de levensgeschiedenis van de heilige maagd Maria, vanaf haar kinderjaren tot aan haar ten hemel opneming. Het moet wel een van de mooiste stripverhalen zijn die ik ooit heb gezien. De drie bovenste roosvensters illustreren de aan de heilige maagd toegekende deugden en zijn gekend onder de benaming van de litanie van Loreto. Zo zien we onder meer de afbeelding van de deur van verlossing, toren van David en ark van het verbond. En de reden waarom dat men deze stijl gebruikt in de 12e en de 13e eeuw, krijgt het licht dan ook een geestelijk karakter. Het wordt het symbool voor Gods volkomenheid, die de schepping belicht en heiligt. In deze context hebben de 13e eeuwse kunstenaars begrepen dat ze eigenlijk met licht konden schilderen, dankzij de technieken van de glasramen. In hun voorliefde voor de middeleeuwse kunst hebben de kunstenaars van de 19e eeuw die geest teruggevonden, die het werk van hun voorgangers bezielde. Deze ontmoeting tussen de menselijkheid van Maria en het goddelijke licht staat symbool voor de toetreding van deze bijzondere vrouw tot de glorie van het paradijs. En geeft voor alle mensen een vaste vorm aan de hoop om op een dag dat eeuwige licht tegemoet te treden. Prachtige glas- en loodramen die zeker toestaan om niet alleen te bidden en na te denken, maar ook even echt te mediteren over het leven van de heilige maagd Maria. Zo, dierbare luisteraars, we gaan de collegiale langzamerhand verlaten en gaan van hieruit naar een stukje militaire geschiedenis. En wanneer men een afbeelding ziet van Dinant, dan kan men er ook niet naast kijken. De citadel. En dat heeft allemaal te maken met de tal van oorlogsgebeurtenissen die verbonden zijn met Dinant. En die gaan wij ook vandaag samen ontdekken. Een volgende keer zullen we dus kennis kunnen maken met de citadel en gaan wij ook langs in het geboortehuis van niemand minder dan Adolf Sax, de uitvinder van de saxofoon,
Vandaar dat men dit instrument zowat overal in Dinant kan aantreffen. Daar zullen we echter ontdekken dat Adolf Sax een groot uitvinder was en een echte omwenteling heeft veroorzaakt in de instrumentenbouw. Dat is voor een volgende aflevering. Ik hoop dan ook, dierbare medepelgrims, dat u dan opnieuw met ons meegaat. Van harte dank en graag tot dan.